Stel, er is een ongeval geweest en om herhaling te voorkomen moet er onderzoek worden gedaan naar dat ongeval. Hoe doe je dat? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met Gert-Jan Kamps. Gert-Jan, welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wilt gaan over ongevallenonderzoek. Laten we breed beginnen. Wat is ongevallenonderzoek?
Nou ja, ik denk dat de kern zit wel in de naam. Hè? Dus we onderzoeken eigenlijk ongevallen. Dus het kunnen ongevallen met letsels zijn. Waarbij mensen overleden zijn bijvoorbeeld. Of waarbij mensen ernstig letsel hebben opgelopen. Dat is met name even vanuit de inspectie is dat belangrijk voor het melden van ongevallen. Maar daarnaast zou je dat ook breder kunnen trekken. Dus wat valt er te leren van voorvallen? Dus ook waarbij er geen gewonden zijn gevallen. Maar ongewone voorvallen die een verstoring in de productie met zich mee hebben gebracht. Daar zou je natuurlijk ook van kunnen leren. Ik denk met name dat leren, dat is denk ik het ultieme doel. Het primaire doel, laat ik het zo zeggen, van een goed ongevallenonderzoek.
Ja, een beetje het idee van voorkomen is beter dan genezen, uiteindelijk, als er echt een heftig ongeval gebeurt, denk ik.
Ja, alleen als het ongeval gebeurd is, natuurlijk ben je al te laat. Dus het voorkomen inderdaad zit daarvoor. Daar zit een stukje, of een groot stuk risicoanalyse en goed nadenken over de processen die je hebt, maar ook welke risico's daarmee gepaard gaan. En op het moment dat je je grip op je risico's verliest, dan kunnen er dingen gebeuren die onwenselijk zijn. En dus ook ja, of letsel met zich meebrengen voor betrokkenen, maar ook schade aan het milieu. Dus als er gevaarlijke stoffen ontsnappen bijvoorbeeld. Dat zijn ook ongevallen die je zou kunnen onderzoeken.
Zou jij één casus kunnen pakken van een ongeval of van een voorval? En ons door en mij door alle verschillende fases van dat onderzoek heen leiden.
Ja, zeker, absoluut. Het eerste wat mij te binnen schiet, ik doe momenteel veel in de gezondheidszorg. Want ook daar gaan wel eens dingen die niet gaan zoals gepland. Maar het mooie van het ongevalsvak is toch wel dat, tenminste van mijn vak ook, is dat je al die verschillende stappen eigenlijk, die zijn uniform, die zijn sectoronafhankelijk. Hè? Dus het doen van goed onderzoek bestaat uit een basis aantal stappen. En ik denk dat de belangrijkste is toch wel, je moet eerst een soort van gevoel krijgen, wat is hier nou ongeveer gebeurd? En je zult afhankelijk van de zwaarte van het ongeval of een melding gemaakt moeten hebben bij de arbeidsinspectie of bij de inspectie IGJ, hè, dus de gezondheidszorginspectie voor de gezondheidszorg. Dus dat is één aspect. En afhankelijk daarvan, als het om een arbeidsongeval gaat, die gemeld moet worden, omdat je een meldingsplicht hebt als werkgever bij zware ongevallen, heb je een hele andere dynamiek, omdat dan de druk van de inspectie er ook nog eens bij komt. Dus in mijn beleving is dat een hele andere dynamiek dan een ja, een regulier ongevalsonderzoek waar die dynamiek veel minder is. Het begint natuurlijk met de feiten verzamelen. Dus wat is er concreet gebeurd? Dus je gaat kijken welke bronnen heb ik tot mijn beschikking. Hebben we het dan over getuigenverslagen bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijk de locatie zelf bezoeken. Foto's maken. We werken tegenwoordig met 360 graden camera's, waarbij je in één keer een heel mooi beeld krijgt van wat er heeft plaatsgevonden. Maar ook andere loggingscamerabeelden. Dus je probeert eigenlijk een heel divers palet aan bronnen, probeer je eigenlijk te raadplegen, ja, om een goed feitenrelaas te maken. Hè? Dus waarbij je heel overzichtelijk in kaart brengt wat er nou concreet gebeurd is. Wat dan nog bij komt is dat je meestal een soort van afstemmingsmoment hebt met de interne opdrachtgever. En met interne opdrachtgever bedoel ik dan meestal de directie, die vraagt om een onderzoek. Je zult onderzoeksvragen moeten definiëren die je vervolgens verder gaat uitwerken. Dus als je dat gedaan hebt, dan begint eigenlijk echt pas de analyse. Dus er kunnen nog wat verdiepende interviews plaatsvinden. Om de situatiebeschrijving compleet te maken. Dus dat is heel wat er gebeurd is in het moment zelf. Je maakt die reconstructie. Alleen vervolgens ga je natuurlijk kijken van oké, Er zijn bepaalde dingen gebeurd, alleen welke factoren hebben nou invloed gehad op het tot stand komen daarvan? En daar kijk je veel meer naar de werkcontext, dus de procedures, de hulpmiddelen die verschaft zijn door de werkgever, afspraken, et cetera. En je zou zelfs nog een laag dieper kunnen gaan en kijk je echt naar die organisatiecontext. Dus hoe lopen de beslismomenten, welke expertise is er wanneer in het proces betrokken. Dus je gaat echt van het gedrag op de werkvloer, ga je vervolgens naar de werkcontext en vervolgens echt op organisatieniveau kijken welke factoren die directe werkomgeving gevormd hebben. Dus dat is best wel een proces waar je doorheen moet. En dat levert uiteindelijk een rapportage op waarbij een situatiebeschrijving gegeven is, plus die verdiepende analyse die heel goed in zou moeten gaan op waarom de dingen hebben plaatsgevonden zoals ze hebben gedaan.
En dan ligt er zo'n, ik zie voor me dat er ook echt een boekje is, hè, met het onderzoek erbij. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan mee?
Ja, dat is een hele goede vraag. Meestal hoe dikker het boekje, hoe minder ermee gedaan wordt. Tenminste, als in mijn werk probeer ik dingen ook zo visueel aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Dus er zijn natuurlijk verdiepende analyses. Alleen de vraag is even, wie is je publiek, hè, van je rapportage uiteindelijk? En je wil natuurlijk ultimo dat voorkomen wordt dat hetzelfde type incident zich nog een keer gaat voordoen. Dus om die reden stem je verbetermaatregelen af. Dus met je interne opdrachtgever. En dat kan heel plat zijn van ja, we moeten de procedure aanpassen. We moeten anders gaan werken. Of we moeten met een andere type machine gaan werken. Dus je houdt daarin in je aanbevelingen wel rekening met je arbo-hygiënische strategie. Dit is vanuit de arbo-wetgeving wel een van de vereisten waar je naar zou moeten kunnen kijken. Aan de andere kant, je wil ook graag nog dieper gaan kijken. Namelijk, wat zouden wij binnen deze organisatie nou anders kunnen doen? En dan kijk je veel meer naar aspecten als cultuur of je risicomanagementproces. Dus veel meer die abstractere dingen die minder tastbaar zijn dan de fysieke werkomgeving. En op het moment dat er een heel mooi plan van aanpak ligt om een verbetermaatregel te implementeren, zul je die natuurlijk wel moeten onderhouden. Hè? Dus die zul je wel ook moeten monitoren en ook moeten nadenken, heeft het uiteindelijk wel het gewenste effect gehad?
Ja, precies. Dus zodra het boekje klaar is, ben jij er als onderzoeker nog niet klaar mee eigenlijk? Je blijft dat volgen?
Dat ligt er een beetje aan je mandaat binnen je eigen organisatie. Kijk, ik ben zelf extern onderzoeker, dus ik doe voornamelijk extern onafhankelijk onderzoek. Maar idealiter zijn deze functies intern belegd bij de QHC-afdelingen, dus Quality Health Safety Environment, of de KAM, Kwaliteit Arbo Milieu, of welke naam die afdeling ook heeft. Maar idealiter worden wel natuurlijk de verbetermaatregelen ook opgevolgd en ook beoordeeld of ze ook na een jaar of twee jaar ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad. Want wat we vaak vergeten is dat om een maatregel ook effectief te laten zijn na 2-3 jaar, heb je wel bepaalde dingen nodig. Dus als we zeggen van goh, we gaan met een ander type machine werken, omdat die veiliger is of een ander stukje software. Nou, dan zul je wel mensen moeten trainen in het gebruik van dit nieuwe apparaat of een nieuw stukje software. Je hebt support nodig vanuit ICT en techniek om het ook te onderhouden. Dus er zijn allerlei inspanningen nodig om dat gewenste effect van de maatregel op een bepaald niveau te houden.
En je zegt zelf al idealiter. Gebeurt het wel vaak genoeg voor jou? Of kan het eigenlijk vaker gebeuren dat de aanbevelingen daadwerkelijk worden overgenomen? Mag het vaker gebeuren?
Nou, kijk, het gaat eigenlijk, alles gaat in de kern om risicobeheersing en ook risicoacceptatie en tolerantie. Dus welke risico's ben je bereid te accepteren als organisatie zijnde? En hoeveel wil je daarin investeren? En dat is een hele complexe afweging. Ik kan fantastische aanbevelingen doen vanuit een veiligheidskundig oogpunt. Maar daar staat tegenover natuurlijk ook bepaalde commerciële belangen. Dus dit is een heel bekend tegenstrijdige doelen natuurlijk. Ja. Als je een complete veiligheid wilt, dan kost dat gewoon heel veel geld, tijd en energie. En dan kun je beter thuis blijven. Maar in de kern is het wel zo dat hoe beter je als organisatie bent in het beheersen van jouw risico's, hoe beter jij ook bent in het produceren van het product wat je aan het maken bent. Want uiteindelijk gaat het om risicocontrole en procescontrole. Dus veiligheid wordt vaak geschetst alsof het iets aparts is, hè? Maar het is onderdeel van hoe goed jij grip hebt op je eigen primaire proces. In de kern is het gewoon procescontrole.
Ja, en zo'n procescontrole, als we het zo gaan noemen, doe je dat in je eentje? Ben jij in je eentje dat aan het onderzoeken?
Nou ja, voor het onderzoek zelf, als we het echt specifiek over ongevalsonderzoek hebben, dan werk je dan meestal in een team, werk je daar mee samen. Het ligt natuurlijk uiteraard ook een beetje aan welke budgetten er beschikbaar zijn en hoe een organisatie dat intern heeft ingericht. Ik zelf heb meestal de rol van de onderzoeksleider. Of ik focus additioneel op menselijk gedrag. Ik ben van origine ben ik psycholoog. Dus het kaderen van het gedrag en onderliggende oorzaken voor dat gedrag identificeren, dat is een van mijn expertises. En daarnaast heb je natuurlijk onderzoeksleider. Maar het kan prima zo zijn dat jij aanvullende expertises nodig hebt. Dus dan kijk je bijvoorbeeld, als je moet kijken naar metaalmoeheid of iets dergelijks, hè, dan zul je daar een technische analyse op moeten laten uitvoeren. Dus heb je weer een andere partij nodig. Daarnaast heb je gewoon de expertise nodig van de mensen, van de werkvloer, die dagelijks bij die processen betrokken zijn. Dus die expertise die betrek je wel in je onderzoek uiteraard. En het onderzoeksgroepje wat je dan vormt, dat bestaat meestal uit een aantal personen, ja.
Dus het is inderdaad onderzoeksafhankelijk wie er daadwerkelijk allemaal bij zitten.
Ja, absoluut. Nou ja, nou specifiek even dan toch maar weer over de gezondheidszorg. Kijk, als ik een calamiteitenonderzoek doe, toevallig ben ik nu met eentje bezig. Dat gaat dan over een kindje wat geboren wordt, hè? Dus een reanimatie, een bevalling die niet helemaal verlopen is zoals gewenst. Ja, dan heb je gewoon gynaecologische kennis nodig of kennis van een kinderarts. Ja, die heb ik niet, dat ben ik niet. Maar die kennis heb je wel nodig. Hetzelfde als je een arbeidsongeval hebt, noemen ze wat, met gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld, dan heb je waarschijnlijk een chemicus nodig om iets meer kennis van die stoffen te hebben in je onderzoeksgroep.
Heb je een voorbeeld van een succesverhaal, Gert-Jan? Van een onderzoek waarvan jij trots op bent, die alle aanbevelingen goed werden overgenomen. Gewoon zo, precies zoals jij het liefst voor je ziet, idealiter voor je ziet.
Ja, ik ben even nadenken, want ik vind dat een hele goede vraag. Kijk, ik doe natuurlijk mijn onderzoek, hè, en daar worden aanbevelingen worden daaruit overgenomen. Er wordt een plan geschreven en daar wordt vervolgens mee aan de slag gegaan. Alleen sommige aanbevelingen kunnen echt 2, 3, 4 jaar duren voordat je echt het gewenste effect hebt bereikt. Ik heb het één onderzoek, wij doen veel ongevalsonderzoeken ook in de bruggen- en sluizenwereld. Hè? Dus veel bruggen worden tegenwoordig op afstand bediend. Nou, het komt wel eens voor dat daar zich nog een persoon tussen de slagbomen bevindt, terwijl de brug bediend wordt. Nou, en wat je nu ziet is dat een klant van mij, een opdrachtgever van mij, die is naar aanleiding van een van onze onderzoeken, die zijn echt bezig met een gehele cultuuromslag binnen het control room, hè, binnen het operationeel centrum, van waaruit die bruggen bediend worden. Nou, dat is een traject natuurlijk van jaren. Het zijn ook acties die op de korte termijn gezet kunnen worden. Dus bijvoorbeeld het opstellen van zichteisen. Dus als ik een brug bedien, waar moet ik dan kijken op welk moment? Nou, dat zijn dingen die je gewoon met de vakmensen zelf zou kunnen opschrijven, vaststellen, intrainen en ook daar dan periodiek op zou kunnen toetsen. Nou, dus dat zijn twee voorbeelden die qua termijn ver uit elkaar liggen, maar die wel keurig opgepakt worden door deze organisatie.
Is geduld een van de kernwaardes die je dan als onderzoeker moet hebben?
ligt eraan in welke context je die vraag stelt. In termen van het onderzoek zelf doen of in termen van het gewenste effect bereiken?
Ik denk eerder dat de vraag die ik stelde vanuit het gewenste effect bereiken kwam, inderdaad.
Ja. Nou ja, zeker moet je geduld hebben. Niet alleen als onderzoeker, maar ook als zijnde natuurlijk een manager bijvoorbeeld van een afdeling, als leidinggevende, als bestuurder, als lid van de raad van commissaris, ik noem maar wat. Want ja, Rome is niet in één dag gebouwd. En je moet er goed over nadenken, zeker als je het gaat hebben over cultuurverandering bijvoorbeeld, dat trajecten zijn die heel lang zouden kunnen duren. Ook technische aanpassingen aan een machine zouden wat langer kunnen duren. Dus je moet geduld hebben, maar het moet wel afwegen tegen de risico's die je daarmee accepteert.
En welke andere kernwaarden moet een onderzoeker hebben volgens jou?
Die vind ik leuk. Ik denk toch wel dat integriteit is wel belangrijk. Zeker omdat je met hele gevoelige zaken te maken kan hebben. Je moet je professioneel kunnen opstellen. Ook in de benadering naar mensen. Je moet echt overtuigd zijn van je eigen filosofie. Dat je het werk doet om te leren. Kijk, soms dan speelt nog de schuldvraag mee voor sommige partijen. Nou, voor mij is dat absoluut niet het geval. Dus er zit ontzettend veel emoties zitten daaromheen. En persoonlijk vind ik, maar ja, ik ben dan de psycholoog, dat je ook aandacht moet kunnen geven aan die emoties en ook ruimte daarvoor moet kunnen laten in bijvoorbeeld de interviewsgesprekken, de interviews die je houdt, de gesprekken die je voert met mensen. Dus ik denk dat empathie daarbij ook nog wel belangrijk is.
Je komt echt bij mensen thuis en binnen en gaat inderdaad over hele verdrietige zaken soms praten, inderdaad.
Ja, absoluut. Niet alleen door de betrokkenen zelf inderdaad. Hè. Dus de slachtoffers zelf, die interview je meestal als die gelegenheid bestaat. Het is altijd aan de geïnterviewde om wel of niet een onderzoeker te woord te staan, vind ik. Daarnaast natuurlijk ook de betrokkenen zelf, de leidinggevende, de collega's. Nou, reken maar dat daar ontzettend veel emoties bij komen kijken. En ja, je moet wel als onderzoeker goed weten hoe je daarmee om moet gaan. Specifiek voor ziekenhuizen bijvoorbeeld. Daar zul je ook gesprekken moeten hebben met eventuele nabestaanden. Om toe te lichten hoe het een en ander is verlopen. Nou, dat kan wel emotioneel zijn.
Hoe moeilijk of makkelijk is het voor jou om na zo'n emotioneel gesprek er gewoon weer objectief als onderzoeker boven te gaan hangen?
Nou, ik merk dat mij dat wel relatief goed afgaat. Dat komt natuurlijk ook enerzijds. Ik ben psycholoog, hè, dus ik heb ook heel veel training gehad in psychologische gespreksvoering. Dus hoe zou je daarmee om moeten gaan? Alleen wat ik ook het mooie van mijn werk vind, is dat ik spreek niet alleen de nabestaanden. Ik spreek ook of de betrokkenen zelf, de slachtoffers zelf. Ik spreek ook de beslisser of iemand die een fout heeft gemaakt. Dus dat vind ik dan heel mooi om te zien, dat je allerlei verschillende perspectieven hebt en daar zul je dan toch een feitelijk verhaal van moeten maken. En ik denk dat die verschillende perspectieven ook super belangrijk zijn en het is jouw plicht als onderzoeker om daar een goed verhaal van te maken. Dus ik heb huilende managers tegenover mij gehad, slachtoffers en professionals, dus er zit gewoon ontzettend veel emoties achter.
Tot slot, mensen die bij jou de opleiding inkomen, de cursus mm-hmm. inkomen, mm-hmm. wat kunnen die verwachten?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is, hoe doe je nou goed onderzoek? Dus je leert in de opleiding, leer je competenties en vaardigheden om alle stappen van het ongevallenonderzoek te doorlopen. Je krijgt hele praktische tips, bijvoorbeeld ook over interviewvaardigheden. Hè? Hoe doe je dat nou goed? Hoe vraag je nou goed door? Dat zijn vaardigheden die je daarbij leert. De stappen van het onderzoek lopen we door. Er zitten hele interactieve oefeningen zitten daarbij. En uiteindelijk leer je ook iets, hoe krijg je dat nou goed op papier? Met name ook omdat iedereen vervolgens een mening gaat hebben over jouw rapport. Daar kun je donder op zeggen, maar hoe zet je dat nou goed op papier? En hoe zorg je nou dat dat mensen je rapportage en je aanbevelingen ook overnemen. En dat is toch een stukje zendingswerk binnen de organisatie die ook bij je vak hoort. Of wat ook bij je vak hoort.
Gert-Jan Kamps, dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.